Welkom bij de podcast van X-Kwadraat, met eerlijke interviews van ondernemers die raken en inzichten die inspireren. X-Kwadraat is een business community waarin vrouwen de hoofdrol spelen en ze worden daarin toegejuicht door mannen die geloven in hun sterk verhaal. Want gendergelijkwaardig ondernemen, dat is de toekomst voor elk bedrijf. Goedemiddag, Ronnie. Ik ben vanmiddag te gast bij Ronnie Leeten. Ik zit letterlijk in zijn manscave. Je hebt hier een aparte ruimte voor jezelf gecreëerd. Nu, ik weet wie dat jij bent. Ik ben vanmiddag toch nog eens heel eventjes gaan kijken, of deze morgen nog eens eventjes gaan kijken. En dan het eerste wat je tegenkomt als je op Google gaat googlen, dat is een Wikipedia-pagina. En ik heb altijd zoiets van, vanaf het moment dat je op Wikipedia een pagina krijgt, dan betekent dat dat je ook wel wat gedaan hebt voor de mensheid en dat jouw leven toch een beetje een verschil heeft gemaakt. Voor degenen die je toch nog niet zouden kennen, zou ik het heel leuk vinden dat je je eventjes voorstelt. Van waar kom je, hoe ben je geëvolueerd en wat doe je nu? Dus een heel korte levensloop.
En welkom in mijn menscave.
Dank je.
Dus ik was heel blij dat ik zo'n plaats heb, zeker tijdens deze COVID-19 periode. Ja. Dus al mijn videoconferenties zijn hier, hebben hier plaatsgevonden. Nee, waar kom ik? Ik ben geboren in Beverlo, wat eigenlijk nu behoort tot Beringen. Mm-hmm. Niet zo ver van de Koolmijn van Beringen. Ik heb gestudeerd in U-Hasselt. Op dat moment was er nog EHL, dus handelswetenschappen gestudeerd. Mijn vrouw daar ook ontmoet, ermee getrouwd, er nog samen. Dit jaar hebben we 40 jaar gevierd. In Mineur, want het was tijdens de COVID. Wat doe ik vandaag na mijn 35 jaar als Kopkop? Vandaag ben ik voorzitter van enkele beursgenoteerde bedrijven, waaronder Ericsson. Mm-hmm. Allemaal bekend. Epiroc, die mijnbouwmachines maakt. Yeah. En dan ook een kleiner bedrijf, dat Piap, wat de vingers maakt van een robot. En dan zit ik ook nog in de boord van Eskijf. En ik ben adviseur van het bedrijf hier in Limburg van Essers.
Oh, ja.
Dus dat houdt me wel...
Dat houdt je bezig.
Bezig, ja. Ronnie is zeker niet op rust.
Nee. hoe ben je eigenlijk terechtgekomen waar dat je nu zit? Want zoiets is natuurlijk, je zegt hetzelfde, het is meer dan 35 jaar bij Atlas Copco. 35 jaar bij Atlas Copco. En dat gebeurt niet van vandaag op morgen.
Nee, en hoe kom je waar je bent? Ik denk dat een stuk ook je jeugd wordt gevormd.
Ja.
Je wordt beïnvloed eigenlijk door je omgeving, hè? Je netwerk, hè? Mm-hmm. Wat ook je familie is, je vrienden, je school. Je wordt beïnvloed en van het een komt het ander. Maar wat ik eigenlijk altijd, als ik daarop terugdenk, wat ik eigenlijk altijd, ik heb altijd, datgene wat ik deed, heb ik altijd graag gedaan.
Ja.
Zijn er dagen dat het is regend? Ja, dat is wat moeilijk is. Maar algemeen moet ik zeggen dat iets doen wat je graag doet, dan haalt je daar hoogstwaarschijnlijk wel wat niveau in.
Ja.
En van het een komt het andere.
Ja.
Maar ik denk vooral van interactie met mensen, iets samen doen. Ik heb altijd graag dingen samen doen, samen iets realiseren. Mm-hmm. Dat moet niet winnen zijn, iets samen iets realiseren. Dat is hetgene wat vandaag men ook bezighoudt.
Ja, dingen kunnen doen waar je gelukkig van wordt.
Ja, dat is het zo. Ik zeg, die geeft je met een mooie narcist, en dat hoop ik ook voor alle iedereen, ik ben gelukkig, maar niet voldaan.
Ah ja. Ja.
En dat je altijd nog
iets...
Waar had je die energie? Ja, dat weet ik niet.
Omdat je doet wat je graag doet,
juist,
waarschijnlijk. Ja. Nu, je bent CEO geweest van Atlas Copco, een wereldspeler. Ik vraag me dan af hoe, als je aan zo'n groot bedrijf staat en met zoveel mensen, hoe hou je het contact met het menselijke aspect binnen zo'n grote structuur?
Ik denk alles begint met het menselijke aspect.
Ja.
Dus niet omdat je CEO bent, dat je en geen menselijke contacten meer hebben, dat alles moet puur rationeel. Ik denk dat juist op dat niveau dat er heel veel meer emoties bij komen dan we denken. En je hebt heel veel contacten.
Ja.
Ik denk ook, ook openstaan voor contacten, heel transparant zijn. Ik wil zeggen, ja, de deur staat open. Bij mij is de deur als CEO niet open, want ik had geen bureau. Dus de deur stond altijd open.
Je had geen bureau?
Ik had geen bureau, nee.
Echt niet?
In Zweden, nee. In het begin wel, maar ik heb, denk ik, na 2-3 jaar ben ik eigenlijk in de open ruimte gaan zitten. Maar natuurlijk, wat krijg je dan? Dat ik heb tussen mensen. Natuurlijk heb je tussen mensen zitten, maar natuurlijk krijg je een regio. Dus in die open delen krijg je ergens waar wij eigenlijk zaten. Dat hier zitten. En dat betekent ook dat je je eigen koffie gaat halen. Dat je ook als je bezoekers hebt komen, gaan ze koffie halen. Dus dan krijg je een heel andere interactie, want aan de koffiemachine, hetgene wordt er verteld over de voetbal, over de kinderen, over whatever, er aan de gang is. Dus zo hou ik, dat is hetgene wat mij eigenlijk ook relaxed.
En waarom doe je ook het menselijk aspect blijven?
Ja, dat blijft, en ook als je reist, dan is hetzelfde. Natuurlijk, je hebt de taalbarrière, die heb je altijd als je reist maken. De taal die in alles kop gesproken was Engels. Dus we spenderen ook heel wat tijd en geld in mensen Engels te laten leren. Dat was eigenlijk iedereen die Engels wou leren, had het recht om Engels te leren.
Ja. Ja.
Dus dat was niet van, ja, maar dat kost zoveel. Die discussie werd niet
gehad. Niet gevoerd.
Iedereen die Engels wilde leren, mocht Engels leren.
Oh.
In zijn vrije tijd, soms in de professionele tijd, maar die werden gefaciliteerd. Dat was,
Nu, je zegt zelf dat je dus tussen je mensen zat. Ik herinner mij uit een van de vorige babbels, de eerste babbel die we ooit met elkaar gehad hebben, dat je tegen me zei van, ik ben altijd op de werkvloer zelf geweest om met de mensen te praten. Dat was een van de dingen, een van de eerste dingen die je mezelf vertelde. Nu, ik kan me dat voorstellen als je in Zweden zit, dat een mogelijkheid is, maar hoe doe je dat met al die andere plans die er wereldwijd zijn? Hoe probeer je dat?
Dat gaat ook mee, natuurlijk. Als je in China gaat, ja, de Chinese arbeider, de kans dat hij in Engels spreekt,
is
zeer klein. Maar in ieder geval, je bent present, je kunt ook soms zingen veel meer. Blikken of beelden zeggen veel meer dan 1000 woorden. Je kunt nu een duim omhoog steken, dat is ook niet de baas, want ze weten dat jij, je moet je kaartje niet afgeven, ze weten wel dat je. Dus daar te zijn, dus ook te gaan kijken met interesse, is voor die mensen al een
waardering.
Dat was ook de reden waarom ik probeerde altijd ook alleen te reizen.
Ja.
Want als je alleen reist, je wordt ontvangen eigenlijk. Oké, mensen gaan wel zorgen dat je niet verloren loopt. Maar je gaat naar die omgeving. Iemand komt je halen. Kan zijn de chauffeur of whatever. Of whatever. Je begint al te praten.
Mm-hmm.
En je leert eigenlijk veel. Mensen leren nu ook. Want mensen schatten nu ook. Want het is niet alleen dat je denkt, ik leer van hun. Maar zij leren ook.
Mm-hmm.
Ook van u en omgekeerd.
Ja. Nu, hoe probeer je op de een of andere manier die authenticiteit te bewaren? Hoe pak je dat aan? Want ik vind dat je vaak ondernemers tegenkomt waarvan ik vind dat ze een stuk verloren hebben daarvan.
Ja, dan moet je aan die mensen vragen waarom ze. Eigenlijk zou de vraag moeten stellen: waarom zeg je dat verloren? Eigenlijk moet je de vraag omgekeerd stellen.
Ja, maar jij bent het niet verloren, vind
ja,
ik.
Ja, nee, omdat ik doe graag wat ik graag doe en ik vind ook ik vertrek ook altijd van het geloof dat iedereen heeft talenten.
Ja.
Je moet alleen zorgen dat je, als je talenten hebt, en hopelijk herkent je eigen talenten, dan weet je ook waar je in past en waar je niet in past.
Mm-hmm.
Dan moet je ook aanvaarden.
Mm-hmm.
Dat je op een bepaald moment, bijvoorbeeld als we in de tijd Tom Bonen eigenlijk zou een klimmer van gemaakt hebben, zou dan nooit geen topklimmer geworden zijn.
Nee.
Maar ze hebben daar goed gezien en hij heeft het ook aanvaard dat het een topklassieke renner is. Ja, daar kan men winnen. En omdat denk ik dat een stuk talenten, iedereen heeft talenten, zorgt alleen dat je ja, op de juiste plaats bent. En die authenticiteit van ja, waarom? Ja, natuurlijk, er is een bepaalde hiërarchie in een organisatie. We moeten eigenlijk aanvaarden dat je iemand bepaalde beslissingen neemt en die respectvol ook met de mensen omgegaan zijn. Dat je die moet mee, dat je dat moet, bij wijze van spreken, doen.
Ja.
Dat is eigenlijk ook, maar dan moet je niet met iemand naar de vinger wijzen of moet je niemand afdreigen. Dat gaat ook mee onderling overleggen. En respectvol, ik denk dat het heel bij het begin van, als je, en dat denk ik dat van mijn jeugd is, van mijn vader, als je respectvol met iemand omgaat, het is grote kans dat je respect terugkrijgt.
Ja.
En daar begint alles mee. Natuurlijk, je voelt dadelijk. We hebben ook body language, hè, nu met teams en de meeting is de body language,
ja,
weg.
Ja.
Maar kijk hoe we vandaag zitten. Je voelt de body language, je voelt de emotie. Je voelt, ja, als je dat ziet, dat als leider, dat je in een groep zit en je bent gepassioneerd en je vraagt ook respect, input. Mensen willen samen iets doen.
Mm-hmm. Ja.
En natuurlijk, ja, dat is ook zo. Maar 99,9% van de mensen willen goed doen.
Mm-hmm.
Er zijn er altijd hier en daar. Hè. In een tuin groeit ook wel eens iets wat er niet moet groeien.
Ja.
Dat noem ik zeggen, je moet soms eens weed control doen. Moet je doen, ja, ja. En dat moet je als leider doen. Hè. Dat is de baas van de hof. Die trekt het bepaalde.
Ja, wat er achteraan
moet. Ja. En soms moet je dan planten verzetten, want ja, dat zijn dingen die gebeuren. Hè. Je kunt hem in een tuin perfect vergelijken. Maar ik denk dat begint met diegene die eigenlijk de leiding heeft, hè, de leader of the pack, respect tonen voor iedereen die...
Ja. Ja, en dat gaat dan echt van de dame... die het onderhoud doet,
tot de
meneer
die
naast
u
zit. Tot de meneer die naast u zit.
Dat, ja, van iedereen eigenlijk. En ook tegen iedereen dankbaar zijn voordat ze dat gedaan hebben. Want ja, als dat niet gebeurt... Ja. Dus,
ja.
En ja, dus ik zie dat ook, hetgene wat je zegt.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat begint met respect.
Mm-hmm. Naar iedereen.
Maar de vraag de volgende keer als je nog een podcast doet van iemand anders, moet je de vraag omgekeerd stellen.
Dat is goed, ja. Dat zal ik doen.
Meneer, hoe komt u dat u dat verloren bent? Of mevrouw, hoe dat komt
u dat? Dat u dat verloren bent, ja. Maar ja, als je dan van vooraf aan weet dat het niet het geval is, ja, dan snap je.
Ja,
dan is het een lastige.
Ja.
Men spreekt altijd dat bedrijven moeten een teamspirit erin houden. Maar hoe pak je zoiets aan als je met zoveel mensen over de ganse wereld... een vorm van teamspirit erin wil houden.
Ik denk dat het begint met zelf de walk the talk, het voorbeeld geven.
Ja.
Natuurlijk, voor in marketingtermen te zeggen, de touchpoints, hoeveel mensen kun jij per dag rechtstreeks die je ziet of bespreekt, ja, pak er 20, 30 zijn. Maar ik denk dat is de sfeer die je daar al hangt, die wordt verspreid. Hè? Spreading the gospel. Hè?
Ja.
Dat denk ik dat belangrijk is, want die dingen die reizen snel. Hè?
Mm-hmm.
Dat als er bepaalde irritaties zijn tussen leidinggevenden, bepaalde boodschappen met opzet verkeerd worden, voor whatever reden worden verteld... Dus eigenlijk die teamspirit die begint aan de top.
Ja.
Mensen zien dat, je kunt vrij uitspreken. En free speech.
Ja.
Ik denk dat heel belangrijk is dat mensen in een groot bedrijf kunnen speak up.
Ja.
Speak up en dat gaat. Wat was eigenlijk als ik kijk naar alle bedrijven die ik vandaag ook een stuk indirect leid, want als voorzitter leid je niet operationeel, maar. En de vorige was voor mij eigenlijk die mensen, onze klanten,
ja,
betalen ons loon.
Ja.
En geven ons werk. Zorg al hetgene wat wij doen, dat dat goed is voor de klant. En dat goed is voor de klant betekent ook dat we efficiënt moeten werken.
Mm-hmm.
Want als wij niet efficiënt werken, worden we te duur.
Mm-hmm.
Mm-hmm. En als we te duur worden, gaan we misschien niet dezelfde kwaliteit van producten dingen. Gaan we ook te laat zijn, dat is ook weer. Dus we moeten eigenlijk al die zaken rond de klant. Dus met de hele missie van in Atlas Copco was eigenlijk van productiviteit te creëren bij de klant.
Ja.
Dus daar waren we allemaal bezig. Dus al hetgene wat daar rond, wat dat faciliteerde, was goed. Ja. Dat was eigenlijk de bonding van het team.
Ja.
Dat is de simpele boodschap die je altijd moet brengen.
En dan is het toch ook de mensen vragen om een vinger aan de pols te houden voor een groot. In de zin van, hoe moet ik dat zeggen? Wanneer je nu veranderingen moet doorvoeren, dan speelt communicatie daar toch ook een hele belangrijke rol in. Om de teamspirit dan zogenaamd te houden.
De teamspirit... Wat is een teamspirit eigenlijk? Als een team voelt, we willen dat bereiken, dat doen. En een team, die mensen daar rond zijn er ook mee betrokken, begrijpen waarom. Ik denk dat dikwijls in een veranderingsproces, waar faalt het? Dat de mensen in het team niet begrijpen waarom.
Ja.
Ja, het is altijd jouw rol, dat is dat nu wel gemakkelijk gezegd. Maar er zijn... Op een bepaald moment zijn er slachtoffers. Slachtoffers zijn mensen die eigenlijk misschien iets anders moeten doen, die zich een beetje slachtoffer voelen, dat ze ergens anders moeten gaan werken. Omdat het bedrijf heeft er maar 8 nodig en er zijn er 10. Het kan ook zijn dat die 2 het bedrijf moeten verlaten. Mm-hmm. Ja, dan is het ook belangrijk dat er twee goede communicaties gebeuren. Enerzijds diegenen die moeten vertrekken, dat je eigenlijk ook daar eerlijk in bent. En we hebben 10 mensen, we hebben er eigenlijk gezien dat we het werk met 8 kunnen doen. Mm-hmm. We moeten eigenlijk hier afscheid nemen van u. Zijt je slecht? Nee, maar we hebben de keuze gemaakt, het is wat het is. Maar ik denk ook dat je naar die 8 moet uitleggen waarom je dat doet. En dat denk ik, dat zijn die 2 communicaties die je toch zeker moet doen in een veranderingsproces. Maar, dus daar is terug, het gaat altijd rond de why. Hè? Ja. Waarom doe ik dat? Waarom hebben we dat gedaan?
Mm-hmm. Dan krijg je mensen mee.
Dan krijg je, de kans dat je de mensen meekrijgt is veel groter dan als je dat niet doet. Hè?
Ja.
Dat gaat altijd, ik zeg altijd, ik verander graag. Oh man, ik doe dat heel graag. Zolang ik zelf kan kiezen wat er mag veranderen. Ja, dat is ook zo. Dus als iemand anders zegt wat ik moet veranderen, dan, Divina, dat gaan we niet. Maar als daar iets is, dat ik zelf moet veranderen. Dus daarom denk ik, als je dat redenering hebt, daarom is de betrokkenheid zo belangrijk. Dan begint die verandering onze verandering te zijn.
Ja.
En dan wat gaan wij een beetje onze Vlaamse cultuur, en zeker Vlaams leiderschap, zeggen, maar dat vraagt te veel tijd. Kom, dat moet vooruit. Ja, dat is misschien waar, maar dan zeg ik altijd, begin maar vroeger, man.
Ja.
En dat is ook het Nederlands woord, nadenken is eigenlijk fout. Daar moeten voordenken.
Ja. Ja, dat doet maar iets anders denken van een andere collega. Voordenken is inderdaad.
Ja, en dat begint op tijd en dan speelt de tijd.
Ja.
Dan krijg je de mensen toch mee.
Toch mee, ja. Ja, want Jurgen Gijpels doet dat, die hebben de voordenkers, dus daar dat ik eventjes naar verwijs, ja. Nu, we zijn natuurlijk, X-Kwadraat heeft een missie. Wij willen een beetje gendergelijkwaardigheid op de kaart zetten. Op een duidelijke manier. Jij helpt ons daar heel fel in, waarvoor we ook heel erg dankbaar zijn. Nu, we merken in de aanloop daartoe dat heel veel bedrijven nog met een 30% genderverschil zitten. Ik wil nu niet gaan praten over dat genderverschil in mannen zit of vrouwen, want dat weten we ondertussen allemaal. Maar om dat toch voor een stukje voor elkaar te krijgen, waar denk je dat we de grootste obstakels liggen om te overwinnen? Of de grootste uitdagingen voor ons?
Ja, ik denk dat is ook een proces. Hè. We moeten kijken van waar we ook aan komen.
Hè. Tuurlijk.
En, als we kijken naar... mijn moeder is 91. een kind van de oorlog, van voor de oorlog. Toen was het gendergebeuren, perceptie, ja, oké, het was wat het is. Vandaag zien we eigenlijk, als we effectief welvaart willen blijven creëren, verhogen, het beter hebben, dat eigenlijk alle spelers
aan tafel moeten gaan zitten.
Ja, en kunnen meespelen en ook die talenten gebruiken en die talenten leveragen. Dat is eigenlijk de reden waarom ik eigenlijk ook toen we elkaar de eerste keer ontmoeten en ik uw verhaal hoorde, ja, oké, okay, what's in the name, what's the problem, mijn reactie toen ook gehoord. En dat denk ik, dat is belangrijk, dat we daar naartoe streven. Hoe kun je dat, dus van 30 naar 50 te gaan,
ja.
De sectoren waar ik denk dat kan, is onderwijs, is opvoeding.
Ja?
Ik denk dat we daar, begint met de opvoeding in de familie, eigenlijk in de familiale toestand. Het onderwijs, zorgen ook dat jonge mannen, jonge vrouwen of kinderen dezelfde studies doen of willen doen, ook interesse daarvoor hebben. Dat ook animeren, dat ze ook zien waarom daarmee betrekken. Ik denk dat dat de instroom bevorderen.
Mm-hmm.
Natuurlijk dat, een van mijn uitspraken is ook, is all in the mind. Als vrouw eigenlijk ook, kijk voor mezelf, als ik dat echt graag wil, ja, dan denk ik, het zal gebeuren, hè.
Ja.
En dan moet je daar ook, ja, sommigen zeggen de offers moet brengen, maar dat is, ik vind dat ik nooit geen offers gebracht heb, hè, dat, maar dat echt willen, en dat betekent dat je dat is prioriteit te stellen. Je hebt ook maar 24 uur, hè, als je er meer hebt, met de zo te zeggen. Dat is op een bepaald moment gaan we zeggen, oké, ik steek mijn tijd daarin.
Ja.
En natuurlijk, als ik die job wil graag doen, of ik wil dat werk graag doen, ja, daar zijn bepaalde voorwaarden aan die je misschien wel een klein beetje kunt duwen, links of rechts. Maar anderzijds is de focus. Ik wil dat kunnen. Ik wil zorgen dat ik daar kandidaat ben. En als ik denk dat... de kans is groter. Je geeft daar... een 100% garantie, dan was het gemakkelijk. Dat is niet voor een vrouw, dat is niet voor een man. Dat is in alles wat je wilt bereiken, dat wil niet zeggen dat je alles kunt bereiken.
Ja, ja, dat is waar, dat klopt, dat is ook zo. Het is alleen natuurlijk zo, wanneer de taken die nu nog veel aan vrouwen toegegeven worden, zouden ook kunnen herverdeeld worden in privé, dan geraken we er ook, dan krijgen we een balans tussen het privé en het werk natuurlijk.
Ja, dat is ook zo. En dat is denk ik dat wij als Vlaamse gemeenschap, hè, als we dat, niet de politieke gemeenschap, maar
ja.
daar hebben we toch nog van de Scandinaviërs iets te leren. Hè.
In alle eerlijkheid, ja, ik vind dat wel. Ik dus vind dat ze daar toch een stuk verder staan.
Men heeft dat niet graag, dat zeg ik op dat vlak, zijn we als maatschappij op dat vlak misschien 10 tot 20 jaar nog.
Ja, denk het wel,
de pijplijn. En natuurlijk, ja, maar oké, waarom zit je dan daar niet gebleven, Ronnie? En dat kan andere dingen. Maar als je daar probeert, en je probeert zo objectief mogelijk te zijn als individu, hè, halleluja, dat je dat kunt, dan zie je toch dat we bepaalde, de Vlaamse man, hè,
ja.
Andere dingen doet die een Zweedse man of een Noorse man zelfs niet aan denkt.
Ja,
dat is ook langs de mankant. Maar inzicht komt voor kunnen. Hè.
Ja.
Dus daar is werk aan en ik denk dat we daar moeten... ik zie dat nu... Maar kijk naar mijn twee zonen. Ze zijn respectievelijk 37, 35. Als ik kijk toch, die zijn toch op dat vlak, die doen dat beter dan, zegt mijn generatie.
Ja, die gaan ook verdeelder met hun tijd om.
Ja, ja. Die doen het gebalanceerder.
Ja.
En dat heeft niks te maken dan, ja, dus ook praktisch hoe ze dat regelen, wie wat.
Ja. En is het dan ook zo dat wij moeten afstappen van bepaalde vooroordelen en wat ze dan noemen een unconscious bias denken?
Ik denk dat je altijd, in alle gevallen moet altijd doen, denk ik.
Ja.
Vooroordelen zijn eigenlijk...
Ja.
Die zijn, vooroordelen zijn, als ze niet gebaseerd zijn op effectieve, rationale, zijn eigenlijk vooroordelen, dat is vooringenomenheid. Ja, dat bezoedelt uw inzicht al. Hè.
Ja. Maakt het dan ook zo dat door het feit dat je dat bedoeld inzicht hebt, dat bepaalde minderheidsgroepen het ook veel moeilijker hebben?
Ja, natuurlijk. Ja, dat is ook zo. En dat is natuurlijk, dat komt terug met een ander punt van, ook als vrouw, of ook, kijk, als man, als Belg, ik ben CEO geworden in een Zweeds bedrijf. Hè?
Ja.
Was not done. Maar,
ja, alsof er niet genoeg Zweden waren.
Ja, niet genoeg Zweden waren. Ik was een minderheid daar. Maar dat denk ik dikwijls, het begint langs beide kanten natuurlijk, met de zorgen eigenlijk dat de echte vooroordelen, hè, die we nu al gehad met al het gebeuren daarom, dat ook de individu zelf sterk moet, hè,
ja,
willen zijn, zonder te provoceren. Hè.
Ja.
Ik heb, als ik kijk naar Zweden toe, ik heb niet de Zweedse cultuur willen veranderen. Ik heb alleen proberen de Zweedse cultuur te begrijpen.
Ja.
En ik weet zelf, toen ik daar was, de eerste 6 maanden, als mijn vrouw niet bij me was en nog iemand die mij coachte, dan was ik misschien 3 keer naar huis gekomen.
Ja.
Wat is dat nu? Ja, gewoon, dat je dat inzicht niet van, wat betekent dat, te lezen. En dat is dikwijls wat wij, en dat noem ik dat deel uitmaken van de integratie. En dat als je nu katholiek bent of islam, of je bent Turk, of je bent Belg, of je bent whatever, Keniaan, je m'en fout. Maar beide moeten eigenlijk een stuk inzicht hebben. En natuurlijk, als je ergens in een omgeving komt, waar je een minderheid bent, ja, dan gaat het ook een stuk, dan moet je aanvaard. Je moet ook voelen dat je aanvaard wordt. Dat begint ook, ik werd aanvaard. Maar ik werd zo lang aanvaard als ik ook eigenlijk toch een beetje volgens de regels.
Volgens hun geplogenheden.
Ik moet ook, als jij en ik straks op de weg gaan, dan nemen we een auto, moeten we rechts rijden. Hè?
Ja.
Die Engelsen rijden links, hè?
Ja.
Allee, hoe kan dat nu? Die rijden links.
Ja. En als ze daar hier komen, zullen ze toch rechts moeten rijden. En omgekeerd zullen wij ook links moeten rijden.
Dat is zo. Ja. Maken we daar soms eens fouten mee? Ja, oké, maar gelukkig niet. Ja. En dan denk ik dat belangrijk is in het heel integratiegebeuren, is van beide kanten het proberen het inzicht te bevorderen.
Ja. Ja, je hebt het heel eventjes aangehaald net. We zijn uiteraard, George Floyd is daar nu een voorbeeld van, maar er zijn er lege voorbeelden van geweest natuurlijk. We zitten hier op Black Lives Matter. Ik mag dat niet doen, maar het is me toch overkomen dat op een zeker moment ik zoiets had van, ja, maar hoe moeten we dan, hoe kunnen we zo een anker krijgen waardoor we wereldwijd zo'n evolutie krijgen dat we zeggen, we will be closing the gender gap. Het doet me onder andere denken op 24 oktober 1975. Toen hebben ze in IJsland alle vrouwen, maar alle vrouwen, het werk neergelegd. Die zijn allemaal op straat gekomen. Dat heeft een gigantische kentering teweeggebracht. En die staan ook in alle rapporten die ik gelezen heb, waarover dat het ook gaat, maar gerelateerd aan gender, staan die dus nummer 1. Moeten wij alle vrouwen proberen te bewegen om de wereld stil te zetten? Omdat ik ook gelezen heb in het rapport van het World Economic Forum, dat laatst gepubliceerd is, dat COVID ons weer tientallen jaren terug heeft gebracht naar de evolutie waar we al mee bezig waren. Moeten wij nu straks allemaal het werk neer gaan leggen?
Ja.
Om iets te bereiken?
Ja. Ik weet natuurlijk de hele context van IJsland ken ik niet genoeg. Hè, want eigenlijk bepaalde een actie doen.
Ja.
Hè, wat dus de actie doen en de timing van de actie is belangrijk.
Ja, dus dat klopt. Dus sowieso.
Daarom was ik even aan het denken. Ik weet niet dat de COVID-19 ons vlak van gender achteruit zet. Ik zal eerder zeggen, natuurlijk kan zijn in niet-westerse landen of waar, daar heb ik te weinig inzicht nu op. Maar als ik kijk naar hier toe, ik zou het tegenovergestelde durven zeggen. Als we vandaag, wat gaan we zien? We gaan de manier hebben leren werken, dat remote, dat heel wat jobs kunnen gebeuren. Dus dat betekent dat inhoud belangrijker wordt dan... Mm-hmm. Dus kwaliteit komt. Dus ik denk dat dat vlak misschien een stap vooruit gaat doen.
Ja.
In dat gebeuren dat... dus dat doet vrouwen de bepaalde jobs, dat je die wel kunt doen. Want ik heb dikwijls in Atlas Copy op een bepaald moment gezegd, we moeten onze jobs meer vrouwvriendelijk maken. En wat bedoel ik daarmee? Bijvoorbeeld een internationale firma. Ik was 180 dagen op reis.
Ja.
Ik zei, mannen, moet dat wel? Kunnen we dat niet op een andere manier organiseren? Dat ik niet ten eerste voor mezelf en ook voor, want we hadden dan directeurs, die hebben dan hetzelfde. We zagen dat dat allemaal bijna mannen waren. Ja, en meestal als we dan interviewen een vrouw, ja, ik wil wel van de huis, maar ik wil geen 150 dagen. Hè. Mm-hmm. Ja, dan kunnen we familiaal niet aan, moeten respecteren. En ik vond het ook fijn dat ze dat zeker kunnen. Hè. Dan kunnen we vragen, maar als ik dat die job anders kan doen, hè, en 50 dagen op reis gaan, dan is dat 50 dagen is plezant op reis gaan, 150 dagen is meer plezant op reis gaan. Ja. Hè? Te veel, hè, dat is ook een kant al. Ja, ja. De eerste klas alcohol is beter dan een tiende alcohol. En dat is hetgene wat we misschien met heel telewerking, hè, of whatever, de andere manier van werken, dat we wel misschien een betere doorbraak.
Ja.
Dus ik draai het even.
Ja, maar even ik volg je redenering eigenlijk helemaal, ja.
En dat is hetgene, we moeten gewoon wat we eigenlijk. Oké, COVID is desastreus dat het gebeurt en nog gebeurt, maar anderzijds moeten we zien de goede zaken die er die mm-hmm. kunnen. Ik zat normaal om de 2 weken, zat ik 3-4 dagen in Zweden. Ik mm-hmm. ben sinds einde februari niet meer in Zweden, alles is blijven draaien.
Ja.
We hebben zelfs de jaarvergadering, ik heb hier op de stoel. Aan tafel heb ik de jaarvergaderingen geopend. Mm-hmm. Ook van beursgenoteerde bedrijven. En nu in één keer gaat dat wel. De wetgeving werd aangepast. En nu in één keer ging dat wel. Ja. Dus op dat vlak is... De hele COVID heeft bepaalde transformaties die lang en toch in de gang gezet. Dus alles is niet altijd slecht. We moeten alleen zingen. Never miss a good crisis. Maar voor de goed.
Never waste a good. Ja.
Dus we moeten dat voor de goed. Dus op dat vlak zou ik zeggen dat
dat het veranderen.
Ja,
dat
kan positief zijn.
Ja, misschien dat het dan ook zo zal zijn, want wanneer ik nu in gezelschap over gendergelijkwaardigheid praat, dan gaat men er ook altijd van de veronderstelling uit dat we alleen maar bezig zijn met de vrouw. Maar wat ik graag zou willen, hoe pak ik dat nu best aan om te zeggen, maar het is niet alleen voor de vrouw dat we dit willen doen. Die gendergelijkwaardigheid zit in het woord. We willen dat ook voor de man doen. Ja. En toch wordt het heel veel meer aan vrouw gelinkt. Is het ook nog een fout denkpatroon bij ons?
Ik zou het begint, it's all in the mind. Hè. Als jij door de manier van de vraagstelling enkele woorden in je zin te veranderen, kon dat een heel andere vraag zijn.
Ja, dat is waar.
Maar het is natuurlijk in your mind, hè, die jou bepaalt, dat je zegt, ja, ze spreekt eigenlijk over haarzelf, en ze spreekt niet over mij. Hè. En als je die vraag omgekeerd zou zeggen, ja, ik voel me eigenlijk soms ook wel, daar wil ik het ook wel hebben. Dus ik denk dat we daar, en dat is misschien wel hetgene waar, als ik terug te komen op uw punt van IJsland, dat op een bepaald moment dat de klik gedaan heb in de mind.
Ja.
Van iedereen. Hè? Ja. Want ons hoofd bepaalt hetgene wat we doen. Hè?
Dat is ook zo. Maar ik merk wanneer dat ik ergens aan het netwerken ben en ik heb het over gendergelijkwaardigheid, ondanks dat het woord het zelf zegt, denkt men toch altijd, ja, maar wordt er al niet genoeg gedaan voor vrouwen? En dan zeg ik ook niet, ja, maar we hebben het over gelijkwaardigheid, we doen het ook voor de mannen en niet voor
misschien
de vrouwen.
Misschien moet je het gender weglaten, hè? En over waarde.
Ah ja, we moeten misschien eens over nadenken. Ja.
Zeg, kunnen we het over gelijkwaardigheid spreken?
Ja, gelijkwaardigheid van de mens hebben.
Juist, ja. Mens, gelijkwaardigheid.
Ja.
En dat is eigenlijk nog mooier eigenlijk, want dan spreek je over iedereen, dan van welke afkomst je ook bent, van welke migratieafkomst erin. Ik denk dat dat nog veel respectvoller is.
Ja, misschien hebben we hier wel een steentje in de vijver gegooid dat misschien nog wel gaat uiteinden.
Ja, ja. Dat,
tijdens onze babbel.
Ja. Nee, maar kijk, ik vind het terug, ik heb het straks ook gezegd, iedereen heeft talent. Man, vrouw, Vlaming, Waal, als ik het in een Belgische context moet zetten. Fransman, Marokkaan, Keniaan. Mm-hmm. Iedereen heeft dat. Ik moet zeggen, bij Atlas Copco, op dat moment Atlas Copco was dat ook zo, ja, een promotie te maken moet je Zweed zijn, en dan was een tijd, ja, een promotie te maken in compressoren moet je een Belg zijn, en wat is dat allemaal, hè? Wat is dat hier allemaal? En op dat moment, ik weet toen ik CEO werd, zei ik, mama, wij stoppen met onze nationaliteiten. Maar één nationaliteit. Ik keek me toch aan de Zweden, dacht ik. Ja, ik zei, nee, ja, Atlas Copco nationaliteit. De Atlas Copco vlag, ze staat daar. Ik zei, de Atlas Copco. En we vieren elk jaar de Atlas Copco National Day. En dat was een tijd dat de dingen, wanneer die opgericht werd. Die vierden wij ook. En op een bepaald moment kwam het meer en meer, dat is gelijkwaardigheid. Dat,
ja.
Die mannen voelden zich, dat was geen klasseverschil door het feit dat je per toe die juiste nationaliteit had.
Nee, dat klopt. En ik kreeg ook weer de teamspirit van
en dan was dat eigenlijk. En ik weet al, als we die groep-events deden, ook het management, dat was een potpourri van verschillende afkomsten eigenlijk. Ja. Dat was eigenlijk mooi. En het was een bus, maar iedereen voelde zich. Ik weet dat op dat moment, moet in de jaren 2011 denk ik dat het geweest is, denk ik, 2011, dat we een groep event deden, er was ongeveer 500 leaders van de hele wereld kwamen. En we hadden een half jaar, 9 maanden ervoor, een grote firma overgenomen.
Ja.
En die man, die dat toen leiden we overnamen, die had ik kunnen overtuigen dat hij ook bleef en dat hij dat leidde. Maar dat was een concurrent. Dus ik had die 10 jaar bevochten. Hè? Dat is dat moet denken als die dan komen. Ja, die relatie, ja, concurrent, dat kan soms wel hard zijn. Hè? En dat is hard. Hè? Maar ik had hem toch, de John, kunnen overtuigen om bij ons te blijven. En we wilden dan mannen met John toch in doog houden. En dat hem zich geïntegreerd voelt. Hè? En ze maar niet achterdochtig zijn. Hè? Want dat voelt hij naar boven. Dus maar toch dat. En ik weet dat hem, dat hadden die daar. Die een diner gehad en dat was echt ambiance, we beginnen te zingen en de dingen was gedaan, het feest was gedaan, we gaan allemaal naar de bussen en hij komt naar mij en neemt naar mij met mijn poots en hij zegt, no, I understand why you were such a tough competitor.
Voilà.
Dat was je spirit en die voelde zich die heel, ja, dat waren 70, 80 verschillende nationaliteiten. Van Atlas Copco was in, ik weet niet hoeveel landen, 100 en zoveel. 180 dus. En die al die verschillende nationaliteiten. What's this?
Ja.
Dat was een Amerikaan. What's this? Ik zei, oké, Joe, I don't know, that's it. En dat is hetgene wat we op dat moment. Maar natuurlijk, dat waren spelregels. Dat waren values.
Mm-hmm.
Waren values die je, dat je wel aan die vlag. Hè?
Ja, ja.
Er stond bij wijze van spreken, ik had trouw aan de vlag gezworen, maar dat waren aan die vlag gingen values in de manier hoe jij en ik met elkaar omgaan. Hè?
Ja.
Daar staken we heel veel tijd aan, dat die mensen begrepen. Geen spelregels, geen regeltjes.
Nee.
Geen regeltjes, dat gaat over values. Ja. Die zijn verstandig genoeg om datgene wat je kunt doen, niet kunt te testen aan de values, als je de values begrijpt.
Ja.
En dat is de manier, vind ik, hoe je een groep kunt. Dat kunt een groep ook loslaten.
En daar komt dat woord waardig dan ook weer in, hè?
Ja, dat zijn de values. Ik moet als individu, ik respecteer u als individu.
Ja.
Niet omdat, vrouw of man, dat ik respecteer u als individu, dat is een waarde, respect.
Ja. Het komt iedere keer terug en komt quasi altijd op hetzelfde neer.
Het komt terug. En dat is hetgene waar we. Wat een heel moeilijk verhaal is voor veel mensen van daar gesprek rond te voeren rond waardes.
Ja.
Wij vervallen heel vlug in regeltjes.
Mm-hmm.
Heel vlug in regeltjes.
Ja. Ja, dat is waar. Dat klopt. Dat is ook zo.
En dan, ja, dan proberen we de regels te vermijden. Ja. Maar als je eigenlijk gestuurd wordt door de waarde...
Ja, dan krijg je een heel andere regel.
Ja, de regel wordt...
Ja, dat is waar. Ja. Ja, de regel wordt the way of life.
Ja, ja, en
ik snap dat je wilt zeggen. Ja. Nog heel eventjes mijn laatste vraag in een meer persoonlijke noot. Hoe heb jij vroeger je hoofd leeggemaakt als je na zo veel reizen en druk werken en weet ik veel wat? Wat deed je dan?
Vooral
ik... Je bent nog druk bezig, maar het zal nog drukker geweest zijn in jouw
leven. Ja, het was nog drukker, ja. Het kon nog zotter geweest zijn, ja. Nee, vooral het terug thuiskomen. Hè.
Ja.
Dat gevoel dat je thuis komt en dan ja, iets samen doen. Meestal was het bij ons was dat fietsen, ofwel met de familie of met de vrouw, ofwel met vrienden.
Ja, okay.
Iets vies is, iets anders doen.
Ja.
Maar anderzijds, ik ben altijd 365 dagen beschikbaar geweest.
Ja?
Ik heb nooit mijn telefoon afgezet. Alleen, ik doe dat wat ik nu doe. En dat heb ik ook altijd gedaan, omdat ik in alle tijdzones slaap, dat ik eigenlijk 7 of 8 uur met mijn telefoon op silence heb.
Mm-hmm.
Maar ik ben altijd beschikbaar geweest. Altijd. Mensen komen aan. Maar mensen doen dat niet. Terug. Dus mensen weten wat, en die bellen nu niet voor een onzinigheid.
Nee.
Ik heb me nooit afgezet. Iedereen had mijn gsm-nummer. Iedereen. Mensen doen dat niet.
Nee.
Het is heel uitzonderlijk dat er is één in november. Dat doen we vandaag ook. Hè. Die telefoons zul je ook al eens af en toe krijgen. Dat ze iets willen verkopen. En nu, ja, dat is rap gedaan. Hè. Dat ik zeg mensen bedankt.
Ja. Nee.
Try your chance with someone else. Hè. Don't lose your time. Ik heb altijd... En dat werkt. Dat gaat. You don't need to hide.
Ja.
You don't need to hide. Mensen, ik zeg 99,9% van de mensen die respecteren dat.
Ja.
En ik ga me niet omgekeerd doen voor de 0,1 ga ik niet.
Nee, ga je niet.
I don't give in. Nee. I don't bend.
Nee. Nu, je hebt zelf aangehaald dat je kinderen hebt. Die zijn ondertussen wel groot, maar die zijn ook ooit klein geweest. Hoe heb je het op dat moment? Heb je contact met je kinderen goed kunnen houden? Of was je toch meer een afwezige papa?
Maar je moet zo zien, als ik kijk naar mijn carrière, die is een beetje atypisch.
Ja.
Voor mijn 40ste heb ik heel weinig gereisd.
Ah, tja. Ja, dus toen zij klein
waren? Ik denk dat mijn vrouw meer gereisd had toen, want zij deed een topjob toen bij BP hier. En zij reisde veel meer dan ik.
Ja. Dus toen zij klein waren, was jij wel duidelijk aanwezig?
Ik was aanwezig, ja. Ja, tot, ja. Ze waren toen... ik denk dat ik beginnen te reizen zijn, toen, ja, die 15 jaar zo, ja.
Ja,
14,
okay.
15 jaar.
Ja. Maar die jongere jaren, was jij heel aanwezig?
Ja, ja, jongere jaren, ja. Dat is geleidelijk aan opgebouwd dan.
Oké. Goed.
Ik denk dat voor een jong gezin heel veel uithuizig is, dat challenging is.
Ja.
Maar terug, dat was ook een bewuste keuze. Want ik had als een jonge professional had ik ook mogelijkheden. Maar ik heb net op zin, nee, ik doe dat niet. You will miss opportunities. Dan zit je met een bepaald moment. Ik denk dat je terug... Jij als individu kiest hoe jij leeft...
Mm-hmm.
En werkt en zijt.
Ja.
No one else. En dat is ook dikwijls dat iemand doet omdat, ik wil hetzelfde doen als mijn schoolkameraad, of ik wil dit doen, ik wil dat doen. Je moet zien hetgene wat jij graag doet. En dat heb ik altijd gedaan.
Ja.
Altijd.
Okay. Ja.
En als het, je moet ook aanvaarden dan dat het is wat het is. Hè.
Ja. Is het dan ook zo dat je met je kinderdroom hebt geleefd? Bijvoorbeeld als ze klein zijn, dan denk je, als ik groot ben, dan wil ik graag dat worden. Als ik groot ben, dan wil ik graag dat worden. Heb je dat gehad?
Ja, ik ben eigenlijk opgegroeid in een omgeving waar alles rond voetbal draaide.
Ah, oké, okay. Ja.
Dus er was Beringen, mijn vader was in Beringen. Dus ik, ja, al in de tijd van de Vamoers en de Colts, ja, van deze wereld, dat waren toen degenen die thuis regelmatig waren. Maar oké, okay, je ziet ook dat je op dat moment wel talent, je merkt dat ook als kind, dat dat moeilijke dromen zijn. Hetgene wat ik eigenlijk altijd een stuk van is onafhankelijkheid.
Ah ja.
Dat is voor mij, van dat ik onafhankelijk zijn, dat was voor mij iets. Als ik terugkijk nu, was dat ik onafhankelijk, zowel onafhankelijk zijn, dat je ook financieel onafhankelijk zijn. Dat je die constant bij wijze van spreken met iemand moet zeggen, dank u.
Ja.
Ik zeg, dankbaar.
Hè? Ja, ja.
Ik moet dankbaar zijn, een stuk naar de gemeenschap, waar je in opgegroeid bent, dat je dat kunnen doen hebt. Maar naar individu.
Ja, oké. Okay. Ja, en dan mijn allerlaatste vraag die ik aan iedereen stel, waarmee ik een interview mee opneem. Heb je nog een bucketlist in de zin van in je carrière, in je privéleven? Zoiets waarvan je zegt van, dat wil ik nog, dat kan ook reizen zijn, maakt niet uit. Maar is er zoiets waarvan je zegt, heb ik nog niet gedaan?
Ja.
En wil ik nog doen? Staat nog op mijn bucketlist?
Nee, dat denk ik qua, er zijn nog veel dingen die ik wil doen. Dus niet direct, ik wil bij wijze van spreken op de Mont Everest staan. Van die dingen, dat is nooit in mijn... Hetgene wat je eigenlijk hoopt, is dat je datgene wat je vandaag graag doet, dat je dat kunt blijven doen omdat je gezond bent, dat je de omgeving ook, dat de omgeving rond je gezond blijft. Want op een bepaald moment roepen andere plichten op. Zodanig dat je dat lang kunt doen, dat je de interactie kunt doen, dat je erbij hoort. Enjoy the day. Hè? Dat zeggen ze carpe diem.
Ja.
Maar dan zowel op een privé als op een professionele manier.
Okay.
En dan denk ik dat je gelukkig bent, maar niet voldaan. Hè?
Ja, inderdaad. Dat vind ik een hele mooie afsluiter. En ik denk dat het ook een helpbare bucketlist is. Ja. Ronnie, ontzettend bedankt voor dit interview. Ik ben hier heel erg blij mee. En dat krijgt waarschijnlijk ook nog een staartje in de zin van dat we elkaar sowieso nog tegen het lijf gaan lopen.
Zeker. En veel succes.
Dankjewel, hoor.